Ik wil eens lezen met u uit Colossenzen, hoofdstuk 1. Colossenzen. En ik doe dat vanavond uit de Telos-vertaling. Ik heb vaak de HSV bij me, maar in dit stukje kon ik daar toch niet mee uit de voeten. Dus ik gebruik vanavond de Telos-vertaling. En vanaf vers 24, waarin Paulus de volgende dingen zegt, schrijft, dus ik zoek, wacht even tot u het opgezocht hebt, Colossenzen 1, vers 24. Ja? Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente. Waarvan ik een dienaar geworden ben, overeenkomstig het rentmeesterschap van God, dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te voleindigen. De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u. De hoop van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Hiervoor arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea en voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht tot kennis van de verborgenheid van God de Vader, Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt. Want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En verblijd mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus. Tot zover de lezing uit de Bijbel, uit het woord van God. Tja, ik weet niet hoe het met u is. Ik ken u niet allemaal persoonlijk, uiteraard. Maar ik maak me nogal een beetje zorgen hier en daar over de ontwikkelingen in ons land als het gaat om het evangelie. Dan bedoel ik eigenlijk de inhoud van dat wat wij in de evangelische wereld dan, want ik ben niet zo thuis in de traditionele hoek, belijden te geloven. We zien vandaag eigenlijk een toename van de tijdgeest waarin het eigenlijk allemaal draait om onszelf. En dat maakt dat ik me zorgen maak. Het gaat over ons en over hoe wij ons voelen en wat er voor ons het beste is. Ik heb hier bijvoorbeeld een citaat van een gemeente. Ik heb van de week eens even wat zitten zoeken. En dat is de volgende visie. God wil dat jij jezelf bent. We hebben allemaal een unieke fingerprint, maar ook een unieke soulprint. Dat is misschien nog niet wat jij op dit moment ziet als je naar jezelf kijkt. Of wat anderen van jou zien. Maar het is wel datgene wat God voor ogen heeft. God wil dat je van binnenuit groeit en ontwikkelt tot wie je bent. Dus het gaat om dat jij je ontwikkelt tot wie jij bent. Je moet een betere versie van jezelf worden, las ik ergens anders. Nou, ik zeg even tegen de mensen hiervoor, is dat zo? Hij zegt nee. Hij denkt, ik zit veilig nu. Dat klopt. Wat wil God? Weet jij dat? Ja. Dat wij leven tot zijn eer. Anders gezegd, hè, uw heiliging. Anders gezegd, dat de Zoon, Christus, gestalte krijgt in ons. Anders gezegd, hè, dat wij de vrucht van de geest gaan vertonen. En dat wij gaan lijken op de Heer Jezus. Dat is wat God wil, nu vandaag. Ik wil vanavond drie punten met u doornemen. Wat is God begonnen? Iets nieuws, iets compleet nieuws. En als God iets begint, als God iets doet, dan is het volmaakt. Dat is één. Wat is God begonnen toen de Heilige Geest kwam? Toen er iets nieuws kwam. Twee. Ik heb Colossenzen gelezen. Daar komt een paar keer het woordje geheimenis in voor. Het woordje verborgenheid. En wat houdt dat dan in? Tot kennis. Hè, tot inzicht van de kennis van de verborgenheid. Dat zegt hij. Maar wat houdt dat dan in? Wat moeten wij dan weten? Wat is dan die kennis? En het laatste is, waarom had Paulus daar dan zo'n strijd voor? En als we die drie dingen dan een beetje met elkaar doornemen, dan kunnen we aan het eind, hoop ik, een beetje proeven wat nou echt het verlangen is van de Heere God. Wat ons aandeel daarin is en hoe wij in deze tijd gewapend zijn tegen al die invloeden van buitenaf van de tijdgeest. Nou, wat is God begonnen? Toen de Heilige Geest kwam, en dat hebben we een paar weken geleden herdacht, ik weet niet of jullie dat ook doen, met Pinksteren. Ik ben niet zo voor allerlei vaste dagen, maar goed, het wordt herdacht, er wordt op een Pinksterzondag speciaal over nagedacht. Toen begon er iets totaal nieuws. Er kwam een nieuw bestel, een nieuwe mens, en die nieuwe mens in Christus Jezus is hoofd en lichaam. En die nieuwe mens is God volkomen welgevallig. Die nieuwe mens, de nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. U kent die tekst. Was nodig omdat de oude mens, de eerste mens, de mens uit Adam, volkomen had gefaald. Wat de mens voortbracht, zegt Genesis 6, wat hij in zijn hart overdacht, was te alle tijden slecht. De oude mens, de eerste mens die uit Adam is, en dat geldt zowel voor Jood als heiden, of je nou een godsdienst hebt zoals het Jodendom, of dat je nou de afgoden dient, maakt niet uit. De oude mens uit Adam, onze oude ik, oude natuur, ze stonden allebei bij het kruis. En wat riepen ze? Juist. Weg met hem. Kruisig hem. We denken vaak aan het kruis, broeders en zusters, als een middel voor onze zegen. Dat is het. Dat is het. Maar een kant van het kruis wat niet zo vaak benoemd wordt, is dat daar openbaar werd wat de mens is. Daar werd zichtbaar hoe de mens reageert op de Zoon van God. Misschien kunt u nog even naar Colossenzen 2 gaan. Vers 11. Wat was Gods reactie op die verschrikkelijke daad van die eerste mens? Dat ze met z'n allen stonden te schreeuwen, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons wordt. De godsdienstige Jood met zijn hele bestel. De Farizeeën, de overpriesters. En de heidenen, de Romeinen. Weg met hem. Colossenzen 2 zegt, in hem, vers 11. Niet door hem, in hem. Bent u ook besneden? Met een besnijdenis niet met handen verricht. Dus dat is niet de besnijdenis letterlijk. En dan staat erachter in het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dat zegt de Telos-vertaling. Dat betekent, God heeft op het kruis in Christus Jezus de oude mens, dat lichaam van het vlees, het bestel van het vlees, alles wat zonde is, heeft hij eruit getrokken. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, zegt Romeinen 8 vers 3. Dus het kruis liet zien hoe de mens is. Weg met hem. Het kruis is de openbaarwording van de natuur van Adam. De Heer Jezus zegt in Johannes 7, de wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Welke werken zijn dat? Dat zijn de werken, goddeloze werken, die een climax vinden in weg met hem. En op datzelfde kruis, dat is het wonder, op hetzelfde kruis waar de mens zichzelf liet kennen, heeft God die mens weggedaan in zijn rechtvaardige oordeel. Omdat er één voor allen gestorven is, zijn zij allen gestorven. Lieve broeders en zusters, de mens uit Adam bestaat niet meer voor Gods rechtvaardige, heilige aangezicht. Hij heeft die mens onder het oordeel geplaatst van de dood. Dat de hele wereld strafschuldig worden voor God. Johannes zegt in 1 Johannes 5 vers 19, de hele wereld ligt in het boze. Waarom? Ze hebben de zoon van zijn liefde gedood. Wettelozen hebben hem gedood, zegt Handelingen 2. En omdat de oude mens, omdat de eerste mens, de eerste versie van de mens, laat ik het even zo zeggen, volkomen gefaald heeft, op welk front dan ook, heeft God een tweede mens bedacht. En die is wat we noemen de nieuwe mens, de nieuwe schepping. En ik wil even door het boek Handelingen heen bladeren voordat ik naar Colossense ga, om u duidelijk te maken dat God dat hele nieuwe gefundeerd heeft op drie feiten. Er zijn drie feiten. En als u geestelijk wil groeien, ik hoop dat u dat wilt, op de Heer Jezus lijken, dan is de voorwaarde dat u gelooft in de feiten. We horen vandaag overal dat we moeten bidden om meer van de geest, of dat we ons moeten overgeven aan hem en dan worden we gevuld met de geest. Nee, het is door geloof in de pure feiten. Het is volbracht. Het compleet nieuwe is gekomen. Feit 1, Handelingen 1, vers 3. Ik ga ze alle drie noemen. Het eerste feit is, er staat een heel kort hoor, Handelingen 1. Aan wie hij zich ook nadat hij had geleden levend heeft vertoond. Met vele duidelijke bewijzen. Dus hij heeft geleden. En hij is opgestaan. Broeders en zusters, het eerste feit van het nieuwe bestel wat God begonnen is, is er is een volmaakte verlossing. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Volmaakt betekent tot volheid gebracht, zoals Colossense 2 dat in vers 10 zegt. U bent voleindigd in hem. Er is een volmaakte verlossing tot stand gebracht. Het was niet meer nodig om met stieren of met bokken naar een tempel te gaan. Of ieder jaar te wachten tot de hoge priester naar buiten kwam. God heeft een volmaakte verlossing volbracht in zijn zoon. En als gevolg daarvan bent u in die zoon, als u gelooft, als u zich bekeerd heeft, bent u volkomen welgevallig voor het aangezicht van God. De genade van God is niet alleen dat u vergeven bent van uw vijandige houding. Weg met hem. Ik heb het zelf ook in mijn oude leven gedaan, gevloekt. En de Heer Jezus vervloekt. Ik ben niet daarvan vergeven, alleen ik ben gerechtvaardigd in zijn zoon. Dat is een volmaakte verlossing. God heeft voor zijn aangezicht nu een gezelschap mensen waarin hij vreugde vindt. Hoe kan dat? Is dat omdat u zo geweldig bent? Nee. Is dat omdat u zo geweldig geestelijk groeit? Nee, omdat u in zijn zoon gezet bent voor zijn aangezicht. Efeze 1 vers 6 noemt dat aangenaam in de geliefde. Mooi hè, dat is telos. Of begenadigd in de geliefde, staat er in een andere vertaling. U bent aangenaam voor God in de geliefde. Het komt ook weer terug in Colossenzen, want alles vind je weer terug in andere gedeeltes. Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 22, daar staat: u die vroeger vreemd aan was en vijandig gezind door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Dat komt nog. Dat we onstraffelijk voor hem gesteld worden. Maar het is nu al een feit. Dus het eerste feit is, broeders en zusters, er is een volmaakte verlossing. Van de week had ik een studieavond over Johannes 6. En een van de aanwezigen zei: ja, ik durf niet aan het avondmaal. Ik zeg: wat? Hoezo niet? Ja, ik ben nog zo slecht. Ik ben nog zo slecht. Ja, mijn lieve schat. Het gaat om dat je een volmaakte verlossing hebt ontvangen in de Heer Jezus. Natuurlijk horen daar bepaalde dingen bij, maar eventjes, dat punt kon zij niet pakken. Ik hoop u wel. Het tweede feit is dus een volmaakte verlossing, hoofdstuk 1 vers 3 uit Handelingen, is hoofdstuk 1 vers 9. Terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen. Dat staat er zo even heel kort. Maar de Heer Jezus is nu waar? Ja, met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van God. Plaats van autoriteit. Het tweede feit, broeders en zusters, is: er is een mens, een verheerlijk mens in de hemel. En dat pas als er een verheerlijkt hoofd in de hemel is, kan er een lichaam zijn op aarde. Eerder niet. Simpel, hè? Pas als het hoofd verheerlijkt is, is het lichaam op aarde. Paulus of Saul, waarom vervolg je mij? Handelingen 9, hè? Waarom vervolg je mij? Ik vervolg mensen, hoor. Nee, je vervolgt mij. Hoe is dat mogelijk? Nou, daar was het al in de dop, hè? In een notendop, de waarheid van één lichaam met het hoofd. Hij vervolgde Christus, het hoofd. Waarom? Omdat hij het lichaam vervolgde. Waarom vervolg je mij? Er is een hoofd in de hemel. En dat hoofd is ons leven. Dan kom ik al een beetje bij de verborgenheid. Er is maar één bron, broeder en zuster, waarnaar u zich moet uitstrekken, en dat is hem daarboven. Op aarde, dat was de boodschap van Paulus. Niet die op aarde zijn, zoek de dingen die boven zijn. Op aarde is er niets wat u geestelijk kan voeden. Nul. Het is alles Christus. Dat is moeilijk. Het derde feit. Handelingen 2, vers 2. Er kwam plotseling uit de hemel een geluid als een geweldige voortgedreven wind. En deze vulde het hele huis waar ze zaten, ja. Het derde feit is: de Heilige Geest, God, woont in zijn huis waar zij zaten. Waar spreekt zitten van? Zitten spreekt van rust. Zitten spreekt van: ik hoef niets te doen. De hoge priester stond. Wij zitten. Waarom? Het huis van God, de gemeente, is de woonplaats geworden van God op aarde. En iedereen in dat huis zit. Helaas niet meer. Want er wordt geleerd dat je van alles moet doen om aangenaam te worden voor de Heer. Maar er is een volmaakte verlossing. En pas als je daarin gaat rusten, kan de Geest je leven vervullen. Maar het rusten betekent wel afzien van je eigen bronnen. Afzien van je eigen kracht. Afzien van je eigen mogelijkheden. Paulus zegt, wij die niet op vlees vertrouwen en God dienen door de geest. Hey, het derde feit is, God woont op aarde. De Heilige Geest woont op aarde vanaf Handelingen 2 vers 2. En dan zien we ineens in het boek Handelingen, 2 vers 4, 4 vers 8, 4 vers 31, noem maar op. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Hij was vol van de Heilige Geest. Die was vervuld met de Heilige Geest. En dan wordt er gezegd, het zijn eenvoudige mensen. Hoe kan dit? Doordat er een eenvoudig vertrouwen was op die ene bron. Het hoofd in de hemel via zijn geest in ons op aarde. Dan komen er een aantal mensen tot geloof door de prediking van Petrus. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar het was een oproep tot bekering. Jullie hebben hem gedood, maar God heeft hem tot Heer gemaakt. Wat moeten wij doen? Stap uit dat verkeerde geslacht door je te laten dopen. En ze stapten eruit, symbolisch. En dan staat er in Handelingen 2 vers 42, ze bleven volharden bij de leer van de apostelen. Dat is de leer van Christus. Bij de gemeenschap, dat is de gemeenschap van zijn zoon. 1 Korinthe 1 vers 9. De breking van het brood, het gedenken van de zoon. En de gebeden, de afhankelijkheid van de zoon. Alle vier, heel eenvoudig, Christus alleen. De leer van de apostelen is de leer van Christus. Of je nou Petrus leest, of je nou Johannes leest, het gaat over hem. Als je Paulus leest, het gaat over hem. Het is allemaal wel een andere invalshoek. Het gaat over hem. De gemeenschap is de gemeenschap van zijn zoon. Waarom bent u vanavond hier samengekomen? Niet om naar Dirk en Jansen te luisteren, hoop ik. Maar om gemeenschap te hebben van Christus. Dat betekent dat je samen dat ene doel hebt, de Heer Jezus. Breking van het brood is... Doe dit tot mijn gedachtenis. Verkondig de dood van de Heer. En de gebeden is, Heer Jezus, wij kunnen het niet, we hebben u nodig. Nou, dan komen er nog een heleboel gebeurtenissen in Handelingen, dat ga ik nou niet allemaal uitleggen. Paulus, of Saulus, komt tot bekering. Hij ziet de Heer Jezus verheerlijkt aan de rechterhand, dat is ook zijn bediening geworden. Het hoofd daarboven is verbonden met de leden op aarde. Hij verkondigt gelijk dat Jezus de Zoon van God is. Lees je verder niet daarvoor. En in hoofdstuk 11, kijkt u mij mee, vers 23, komen een paar Grieks sprekende tot geloof. En dan zonden ze Barnabas uit, helemaal naar Antiochië. Vers 23, toen hij daar aankwam en de genade van God zag. Ja, als ook Grieks sprekende de volken tot geloof komen. Dat is grote genade. Toch? Staat er. Hij verblijdde zich. En? Komt er dan? Hij vermaande hen, of allen met het voornemen van hun hart, bij de Heer te blijven. Dan zien we al een stukje waarschuwing. Want het begon goed. Er was kracht. De Heilige Geest bepaalde alles. Hebben wij helemaal opgegeven. Wij vertrouwen liever op andere mensen of op onze eigen opleiding of op onze eigen inzichten. Maar daar was het nog niet. En dan zegt hij, vermaan jullie met het voornemen van je hart. Blijf, let op dat woordje, blijf bij de Heer. Het woordje Heer is kenmerkend voor Handelingen. Het woord van de Heer verbreidde zich. Blijf bij de Heer. Het werd aan de Heer toegevoegd. Hij was opgenomen, weet je nog? De Heer was afwezig, zichtbaar afwezig. Maar er werden mensen onder zijn gezag gevoegd. Maar ze moesten blijven bij die Heer. Want die apostelen wisten... En Barnabas wordt ook apostel genoemd. Ze wisten dat als wij straks verdwijnen, dan komen er andere mensen. En wat gaan die mensen doen? Die gaan ze van de Heer aftrekken. Zo simpel is het. dat je met iets anders bezig gaat dan met de Heer Jezus. Nou, even wat verderop weer. Ik kom echt aan Colossenzen toe hoor, maak je nou geen zorgen. In Handelingen 19 zien we dat Paulus 2 jaar lang blijft. Even kijken. Waar staat dat? Ik heb het niet opgeschreven, maar het moet ergens staan dat hij daar 2 jaar lang bleef. Wie het eerst dat vindt, mag het roepen. Vers 10. Ja, dank je. Hij sprak dagelijks in de school van Tyrannus. Dit nu gebeurde 2 jaar lang. Zodat allen die in Azië woonden. Azië is echt een woord, betekent gewoon wereld. Efeze is het type van de gemeente van God. Wereldwijd. En 2 jaar, 2000 jaar, eventjes typologisch. Die hele periode ontvangt de gemeente onderwijs van Paulus via de brieven. En iedereen hoorde het woord van de Heer, zie je? Het woord van de Heer. Het was niet het woord van Paulus, het was het woord van de Heer. En dan ga ik nog 1 hoofdstuk verder, in hoofdstuk 20. Dus samengevat, nog eventjes, als u het kan, hopelijk kunt volgen. 3 fundamenten, een volkomen verlossing, een Heer in de hemel en een God op aarde, wonend in zijn gemeente. Dat was alles wat ze hadden. Rustend, zittend, in een volmaakte verlossing. Afhankelijk van het hoofd in de hemel. En vertrouwend op de geest in hen. En alles was eenvoudig. En er werd er gezegd, blijf bij de Heer. En Paulus leerde ze 2 jaar lang. En dan zegt hij in Handelingen 20. Kijkt u maar mee. In vers 28. Ook weer in Efeze, de oudste van Efeze. Pas op uzelf en de hele kudde, alsjeblieft. Ik bind het je op je hart, hè, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld om de gemeente van God te hoeden. Die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon, de gemeente van God. Volmaakte verlossing, weet je nog? God heeft de verstrooide kinderen tot 1 gemaakt, zowel uit Jood als uit Heiden. Maar vers 29, ik weet dat na mijn vertrek, dus als de apostel weg is, er zullen er vrede wolven bij u binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zichzelf aan te trekken, achter hun eigen visie. En weg bij de waarheid. Zullen hun oor van de waarheid afkeren. De waarheid is Christus, broeders en zusters. Daarom zegt hij ook, neem nou in je hart voor bij de Heer te blijven. Het is zo eenvoudig. En zegt Paulus hier in Handelingen 20, vers 27. Ik heb het niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. De hele raad. Weet je nog, 2 jaar lang in Efeze, woord van de Heer. Het hele raad van God. Alles wat God zich heeft voorgenomen. Van dat nieuwe bestel heb ik jullie verkondigd. Ik heb het woord van God voleindigd, zegt hij in Colossenzen 1 vers 25. Ik heb het voorgelezen. De kroon op de openbaring van God is de verborgenheid van de Christus. Wat is dat? De verborgenheid van de Christus. De hele raad van God. Wat is dat? Nou, dat is dat hele nieuwe. De raad van God is dat hij voordat er een wereld was, in zichzelf heeft voorgenomen. Een belofte heeft gedaan in Christus. Efeze 3 vers 6. De belofte in Christus. En dat is dat er een gezelschap mensen zou zijn. Die van nature zondaars waren. Maar die door het offer van Christus en de opstanding en de verheerlijking tot een nieuwe schepping zijn gemaakt. Die 1 lichaam zijn met het hoofd. Er is dus 1 nieuwe mens. Het hoofd, Christus en het lichaam. Maar samen is het de Christus. Daarom is het ook de verborgenheid van de Christus. En hij zegt in 1 Korinthe 12. Zoals het lichaam vele leden heeft, zo ook de Christus. Dat is de nieuwe mens. We zijn allemaal verschillend, maar we hebben één ding overeen. We zijn verbonden aan dat ene hoofd. En die gemeente, dat gezelschap, u en ik en nog vele anderen, zullen straks de heerlijkheid van Christus openbaren. Verkrijgen, zegt hij. U bent geroepen tot verkrijgen van de heerlijkheid van Jezus Christus. God heeft Adam zijn vrouw gegeven, waarvan de tweede of de laatste Adam zegt, dit is eindelijk been van mijn been. Eindelijk vlees van mijn vlees. Eindelijk heiligen. Hoe kan dat? Volmaakt offer. Dacht u dat na het volmaakte offer van de Heer Jezus God iets onvolmaaks op grond daarvan zou gaan doen? Nee, natuurlijk niet. En zegt Efeze 1, de gemeente is de volheid van Christus. Dat betekent al die, ik weet niet hoeveel er zijn, maar zeg het miljoenen, ik weet het niet hoor, maar miljoenen zullen straks de voortreffelijkheden van die ene zoon openbaar. Daarvoor ben jij geboren. Daarvoor bent u geroepen om Christus tot in eeuwigheid te vertonen. En Paulus waarschuwt in Handelingen 20, pas nou op, ik ga weg. Het zijn zijn laatste woorden tot een gemeente. Pas op dat mensen niet je wegtrekken bij de Heer vandaan. Ga ik nu naar Colossense, in het licht van dit voorgaande. Vers 24. Ben ik begonnen. Ik verblijd mij in mijn lijden voor u. Waarom leed Paulus? Omdat hij de oude mens afschreef. De godsdienstige Jood heeft van God geen nut. Uw godsdienst heeft van God geen nut. Dat vinden wij moeilijk. Daar werden mensen boos om. Daar werden mensen kwaad om. Maar hij zegt, een beetje een moeilijke uitdrukking, ik vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente. Als je vandaag gaat zeggen tegen mensen, lieve broeder, zuster, je hebt alleen de Heer Jezus nodig. Stop nou eens met al die andere dingen hier beneden. Ja, maar dat is toch nuttig? Ja, maar dat kan er toch ook bij? Nee. Hoe meer je bezig bent met iets anders, hoe meer Christus voor je ogen vertroebeld wordt. Ik sprak laatst met een jongen die is heel oprecht. Hij zegt, wij vieren elke zaterdag de Sabbat met ons hele gezin. Ik zeg, dan ben je niet op christelijke bodem, broeder. Nou, werd maar niet in dank afgenomen. Snap je wat ik bedoel? Het is nu, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, niet die op de aarde zijn. Niet die horen bij het oude bestel, maar bij het nieuwe. En dan zegt hij vervolgens, dat is de gemeente waarvan ik een dienaar geworden ben. Ja, logisch. De brieven van Paulus dienen de gemeente. Om ons in alle opzichten te leren over dat nieuwe bestel. Hoe functioneert dat nieuwe? Hoe functioneert dat huis van God dan, waar de geest woont? Hoe werkt het dan met mannen en met vrouwen en met aanbidding en met oudsten en met enzovoort? Hij is een dienaar van de gemeente. En dan zegt hij, de verborgenheid, het woord van God heb ik voleindigd, vers 25. Ik heb het laatste steentje, eigenlijk de hoeksteen van Gods openbaring, de kroon op zijn openbaring heb ik voleindigd. Dat is de verborgenheid. Wat is dat? Dat was wat God al lang van plan was, voor de wereld begon. En hij heeft de mens getest en beproefd 4000 jaar lang. En de mens faalde. Tuurlijk waren de rechtvaardigen, tuurlijk was er een David en was er een Mozes en een Noach en was er een Henoch, natuurlijk. Maar collectief faalde de mens. En dan heeft God dat nieuwe in zichzelf voorgenomen. Naar zijn eigen welbehagen. Om voor zichzelf zonen te hebben. zoonschap. Nou, moeilijk hè? Ik hoop dat u het pakt, een beetje. Vers 27, aan hen, de volken dus, die werden erbij gevoegd. De volken stonden van een afstand, zegt Efeze 2. Maar nu ineens waren ze dichtbij gebracht en waren ze samen met die gelovige Jood tot iets nieuws gebracht. Medeleden, mede-erfgenamen, mede-deelgenoten van wat? Van de belofte in Christus, zegt Efeze 3 vers 6. Niet van de belofte aan Abraham. Het was onbekend in het Oude Testament. Van de belofte in Christus. Die heeft hij aan zijn zoon gedaan voordat er een wereld was. En ineens zijn Joden en heidenen op een nieuwe grond gebracht. Van de nieuwe schepping. Hij noemt dat in vers 27 Christus in u. Want de heerlijkheid is nu nog niet. Hij is de hoop van de heerlijkheid. Nou, wat was nou het geval in die gemeente in Colosse? Paulus had gewaarschuwd in Handelingen 20, maar hij hoorde via Epaphras dat er in deze gemeente allerlei mannetjes binnenkwamen die iets naast de Heer Jezus gingen vertellen. Je moet je bezighouden met wijsbegeerte, met filosofie, het denken van de mens over God. Je moet je bezighouden met wetticisme, ritualisme, met engelen, met emoties, ervaringen en visioenen. Dat is ook allemaal nuttig. Wat zegt Paulus dan? Pas op. Dat niemand je met mooi klinkende woorden misleidt. Want je moet bij de Heer blijven. Vers 28, mijn lijftekst. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens leren in alle wijsheid. Om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Er was bij Colosse, bij die gemeente was er een geloof en er was orde, hoofdstuk 2 vers 5. Maar volmaakt in Christus is een ander verhaal. Weet je wat dat betekent? Dat u aan niets anders denkt dan aan hem. En dan heb ik het over geestelijk leven. Hè? Natuurlijk moet je de was doen en moet je, dat snap ik ook allemaal wel. Maar dat u gewoon aan hem genoeg hebt, dat is volmaakt in Christus. Mijn heiland, mijn Heer, alle rijkdom in hem, in wie al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. Zegt hij in hoofdstuk 2 vers 3. Dat is de verborgenheid. Dat is het nieuwe. God heeft iets nieuws geschapen in zijn zoon. Mooi hè? Daarom zegt hij, hem verkondigen wij. Hem. Als hier iemand staat die niet hem verkondigt, volg je niet Colossenzen 1 vers 28. Als u iemand terecht wijst, doet u dat in hem. Hij is het model. Als u iemand leert, als u iemand in wijsheid wil laten groeien, moet je over de Heer Jezus gaan hebben. Er is hier op aarde niks anders. Want het hoofd is in de, weet je nog? Hij werd opgenomen. Herstelt u in deze tijd het koningschap van Israël? Het is niet aan jullie om de tijden te weten, maar jullie zullen kracht ontvangen. Snap je? Tot die tijd, het nieuwe bestel, getuig van mij. En dan, dus we hebben het nieuwe gezien. We hebben gezien wat de verborgenheid is, hoop ik. De verborgenheid van God. De verborgenheid van de Christus, de nieuwe mens, hoofd en lichaam. Een nieuw iets, een nieuw bestel. En er is kracht in hem. Hij is de kracht van God. Hij is de wijsheid van God, de gekruisigde Christus en de opgestane. Ik hoop dat u dat pakt vanavond. Dat u weer vervuld wordt met hem. Nou, en dan het derde. Waarom had Paulus zo'n strijd? Hij wilde er zelfs dat hij dat wisten. Nou, omdat wij namelijk heel makkelijk van Christus worden afgeleid. Het moet om jouw identiteit in Christus gaan, horen we tegenwoordig. Als jij jouw identiteit in Christus kent, nou, de hele boeken zijn er volgeschreven. En dan moet je gaan nazeggen, ik ben dit, ik ben dat, en ik ben vrijgekocht, en ik ben zus, en ik ben zo. Is het waar? Het is waar. Is dat de bron van onze vreugde? Nee. Is dat de bron van onze kracht? Ook nee. Ik heb hier een citaat van iemand in het Engels. Moet ik even zoeken waar ik hem heb hoor. Echt prachtig. All right experience ends in forgetting self and thinking of Christ. If the believer is full of Christ, he does not even see the things around. Alle echte ervaring eindigt in het vergeten van jezelf. Het zij negatief, ik kan het niet, ik ben slecht. Het zij positief, ik ben zo geliefd, ik ben zo bijzonder. Helemaal niet met jezelf bezig zijn, is het geheim. And thinking of Christ. Je denken vullen met Christus. Als de gelovige vol van Christus is, dan ziet hij niet eens de omstandigheden. We hoorden het net van onze broeder. En dat is hetzelfde verhaal met Paulus. Hij zegt, ik ben in de gevangenis, maar de Heer heeft mij bijgestaan. En de Heer heeft mij gesterkt. Als hij in Efeze 1 zegt, moet je kijken wat een geweldige zegeningen de Heer heeft gedaan in Christus. Dan gaat hij zeggen, ik bid dat jullie verlichte ogen van het hart ontvangen en een geest van wijsheid en openbaring om je eigen identiteit in hem te kennen. Nee, om hem te kennen. En hoe groot zijn kracht is jegens ons die geloven. Zijn kracht. Hoe geweldig zijn roeping is en zijn erfenis in de Heilige. Ziet u? De focus is op hem, niet op mij. Op hem. Dat is de strijd van Paulus. Daarom moest hij voortdurend brieven schrijven en voortdurend bidden en smeken aan de Heer om die mensen te houden bij de hele wil van God. Hoofdstuk 1, vers 9. Epaphras deed hetzelfde. Kunt u lezen hoofdstuk 4, vers 12. Dat u mag vaststaan ten volle verzekerd bij de hele wil van God. Wat is die hele wil van God? Dat er nu geen heerlijkheid is voor de kinderen van God op deze wereld. Er is nu niet te zien aan iemand of hij nou deze geweldige schatten heeft. Ze zijn in aarde vaten, zegt Paulus. We hoeven niet rond te gaan iedereen te genezen zoals er vandaag wordt geroepen. Nee, hij is de hoop van de heerlijkheid. En ons leven is verborgen met Christus in God. Dat is de hele wil van God. En hij vraagt van ons nu om onszelf aan de kant te zetten en te zien op Christus. En het doel van zijn strijd leest u in vers 2. Opdat hun harten vertroost worden. Hoe wordt je hart vertroost? In moeilijkheden. In strijd. Ik heb het gekend en ik ken het nog. Doordat je iets van de Heer Jezus proeft in iemand anders. Het zij in een verkondiging of in een zuster of een broeder. Dat je iets van hem ziet, je wordt vertroost. Je weet, het hangt niet van mij af. Het is een volmaakte verlossing. Het is een volmaakt hoofd in de hemel en een volmaakte geest op aarde. Het is volmaakt. En dat ze samengevoegd zijn in liefde. Wat is liefde? Liefde is dat je elkaar Christus bedient. Liefde is op hem lijken. Liefde is, ik zie iets in mijn broer of zus van een verlangen om als hem te worden. Dat bemoedigt mij. Maar vandaag gaat het overal om onszelf. Er moet van alles gebeuren met onszelf. We worden voortdurend verteld hoe geweldig God wel niet van ons droomt. En hoe geweldig hij wel niet ons vindt, over hem gaat het nauwelijks meer. Het kruis is geworden tot een middel om onszelf te dienen. Om ons eigen hart een goed gevoel over onszelf te geven. Maar dat is niet het christendom. Dat is niet de verborgenheid. Het is full of Christ, forgetting self. Pakt u dat een beetje? Is dat wat u wil? Is dat wat u verlangt? Dan zegt hij ook tot het inzicht van de verborgenheid. Christus in wie alle schatten zijn verborgen van de kennis en wijsheid. En ze waren bezig met wijsheid, die Colossenzen. En met kennis. En vandaag zijn we zo bezig met kennis, theologie. Allemaal filosofie over God. Vandaag komen er boeken uit over de evolutie. Ja, nee, maar God heeft de evolutie ook gebruikt. En Adam was niet een mens, maar het was een groep mensen. En dan krijg je al dat soort, sorry, onzin. Het is wijsbegeerte. Het is menselijk denken. Dat hadden de apostelen niet. Ze hadden de leer van de apostelen. Ze hadden de geest van God. En anderen zeiden, wat, hoe kan dat deze eenvoudige mensen ongeletterd? En wat een wijsheid. Hoe kan deze zo geleerd zijn zonder onderwezen te zijn? Zeiden ze van de Heer Jezus in Johannes 7. Hoe kan dat? De Joden snapten er niks van. Nou, hij wist het. De Vader onderwees hem. Zoals met ons ook. Tuurlijk heb je onderwijs nodig. Maar laat u onderwijzen door Gods geest over het woord van God. In afhankelijkheid. Dit zeg ik tenslotte opdat niemand u met overredende taal misleidt, vers 4. Het zijn altijd mooi klinkende woorden. Het klinkt indrukwekkend. Maar als iemand u niet de verheerlijkte Christus brengt en alle schatten in hem, luister er niet naar. God heeft iets nieuws in het leven geroepen. Hij is iets nieuws begonnen en dat bevindt zich daarboven. Waarom? Deze aarde is vervloekt. De wereld ligt onder het oordeel. De enige plek waar zegen is, is de gemeente. De pijler en het fundament van de waarheid. Want daar woont Gods geest. Maar verder, niks te zoeken hier. Hemelburgers, vreemdelingen, bijwoners. En Paulus zegt, pas nou op. Broeder en zuster, vanavond hier in Veenendaal. Pas nou op dat uw gedachten niet worden afgetrokken van die hemelse mens. Want u heeft alles in hem. Hij is uw leven. Hij. In hem is de volheid van de Godheid lichamelijk, zegt hoofdstuk 2 vers 9. En God wil dat leven van zijn zoon in u openbaar maken. Hoofdstuk 3 vers 12. Doe aan als heilig en uitverkoren en geliefde innige ontferming, zachtmoedigheid, goedheid enzovoort. Maar hoofdstuk 3 kan pas gezegd worden na hoofdstuk 2 en hoofdstuk 1. Eerst de fundamenten van de feiten. De feiten die ik in het begin noemde. En vandaag leven we in een tijd dat de gezonde leer niet wordt verdragen. De fabels nemen toe. Men haalt zichzelf leraars bijeen om het gehoor te strelen. Makkelijke boodschappen. Jij bent geweldig, jij bent fantastisch. God heeft een plan met jou enzovoort. En bekering horen we niks meer over. Dat is echt waar. En dan zeg ik vanavond tegen u, wandelt u in hem? Ja, ik zeg het ook tegen jullie natuurlijk, jonge mensen. Heb je de Heer Jezus lief? Ken je hem? Heb je echt een band met hem? Is hij de vreugde van je hart? Is hij belangrijker dan alles hier beneden? Dan je vrouw, dan je man, dan je vrienden? Christus. En dat is waar Paulus zo'n strijd voor had. Hij zag ze allemaal afwijken. Uiteindelijk hebben ze hem allemaal verlaten. Een paar waren er nog bij hem, Lucas bijvoorbeeld. Maar de meesten hadden hun eigen weg gekozen. Maar als u echt de Heer Jezus wil volgen, broeder of zuster, richt uw volle aandacht op hem. Elke brief in het Nieuwe Testament, elk boek van de Bijbel, richt uw aandacht op hem. Alles. Want de Vader zegt vanavond tegen u, dit is mijn geliefde. In hem vind ik mij welbehagen. Hoor naar hem. Amen.